Gemeente, laten wij dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 89 en daarvoor het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zout mensdom, dan vergeefs op aarde zijn geschapen. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden nu Psalm 89 en daar was het 19e vers. De schriftlezing voor dit morgenuur is uit Gods heilig en dierbaar woord, terwijl uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 10, de versen 16 tot en met 33. Maar vooraf leest u uit de wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd voor te lezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 10, de versen 16 tot en met 33. Ziet, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen. En in hun synagogen zullen zij u gezelen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. Nog wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in diezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult, want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest uw vaders die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot en dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden, om mijn naam, Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven den meester, nog de dienstknecht boven zijn heer. Het zij den discipel genoeg, dat hij worden gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den heere des huizes Beelze wil hebben geneten, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen, het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zeg het in het licht, en hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vreest u niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penneske verkocht, en niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet. Gij gaat vele musjes te boven. En niegelijk dan, die mij beleiden zal voor de mensen, dien zal ik ook beleiden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Maar zo, wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Tot zover.
Onzelf. En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid de vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Draagt u nu het heilige diep aan zich des Heren te zoeken in gebed. Heer, maar zei het de Vader, het zijn hier aan deze voetbank uw voeten te komen. Wanneer gij uw naam ter gedachtenis gesteerd hebt, Heer, dit u beter huis, dat gij daar tot een ontmoeting wil komen. In het gewaad van uw eeuwige getuigenis, of wanneer gij door het perk des geestes in het hart te wezen, zo dichtbij, want gij zegt, ik ben niet de God alleen van verre, maar ook van dichtbij. En Heer, wanneer we hier dan hebben te staan, dan kunnen we ook zo opgeroepen worden om voor u te verschijnen. Wanneer het is dat er het sterven via de boodschap gekomen is van de huisgezinnen, of dit huisgezin, en de moeder dan overleden te wezen, dan kunnen we denken dat er in die roepstem die tot de mensen gaat, tot alle, wel gezegd is dat er een tijd is dat wij voor u moeten verschijnen. En zo ook binnen de gemeente en ook binnen dat gezin en ook zo bij deze families zijn het dan weer dat er in dit sterven dan leed en verdrietig te zijn en dat weet wij dat het dan ook een verschijnen van God is daar hierboven in de hemel. Daar waar plaats uw heiligheid heeft een plek waarin gij zelf de rechterstoel heeft ingezet om mensen kinderen te ontvangen en hier rekenschap van af te vragen van hetgeen wat u gedaan hebt en het zij dan klein of het zij dan groot, maar ook wat u niet gedaan heeft. Vaak wanneer we denken dat er in de geboorte van leven kinderen zijn die dan hier dan geboren worden, zijn er ook kinderen die in de baarmoeder sterven en hebben dan nog het licht van de zon niet gezien en hebben dan ook de daden nog niet verricht, maar zijn wel in zonden ontvangen en geboren en daarom ook aan allerhande ellende bij de geboorte onderworpen. Maar het is al bij de ellende als wij zien dat er in het sterven de prille vruchten worden afgedreven. En als het dan is dat er dan van dat geboortehuis gesproken kan worden, is daar ook weer het sterfhuis. En wanneer van het sterfhuis dan een sterfbed is, dan kunnen we denken dat er in het geboortehuis weer een kraambed is. Ach, dan zien we daar dan steeds weer die tegenstellingen en wat er in dood en leven is. Maar als er dan van dat is, dat er hier van de mens gezegd is dat we dood in de zonde en misdaden zijn, dan is dat geen verschil. Want wanneer wij zien dat de dood is, zoals u gezegd hebt, de dood te moeten begraven, dan heb gij te duiden aan de staat waarin de mens geboren is, welke hier in zonde geboren ontvangen is en daarom ook dan ja, aan de dood onderworpen en de bezoldiging de zonde, de dood hier hebt ervaren en bij dat sterven zien dat het sterven er steeds is en bij de roepstemmen weten dat wij hier geen blijvende stad hebben en als wij hier dan zijn dan zouden wij toch ook die toekomende stad moeten zoeken, Heer. Maar waren het niet dat gij dan zelf daar het werk in gehad hebt, dan zou dat te vergeefs wezen, want er is niemand van de mensen die de God zoekt. Alle zijn we afgeweken, het is samen al nut geworden. En er staat er dan zo dat onze keten is als geopend graf en dat onze slangenvenijn op de lippen hebt te zijn. Wanneer we niet naar het beeld er is dan van God geschapen zijn, dat wij dit beeld hebben te missen. En het beeld is andere, dan hebben we te dragen niet die van Christus, maar van de duivel, die van het begin aan vermoordenaar en de leugenaar is. En achter moeten wij het op bekennen met schuld, dat wij hier dan gestorven zijn. Als wij hier dan van dat leven niet meer weten en van God geen kennis meer hebben, zijn wij levend dood. En Heere, wanneer gij dan zegt dat de mens dan voor u zal staan, zo is het dan geweest dat wij ook hier dan hebben te staan. Dat er in het beethuis een zijn is en dat er voor een aangezicht van u hebt te komen. En dat de mens ziet dat zijn hand hebt te vrouwen en niet dan ook te luisteren hebt naar dit woord des Heren. Dan heb je juist dan voor het aangezicht des Heren te wezen. In onderscheid ook weer met anderen die het niet de moeite achten om naar uw Gods huis te gaan. En degene die dan ook zo met moed wil dan ook dat hebben te verwerpen. En welke dan op een geveinsde manier zich zo eigen komen te verontschuldigen. Welke aan de dienst des geen hoog gehoor geven. Welke geen lust hebben om de Heer te vrezen of te dienen zoals gij het gewild heeft. Maar ons brengt gij hier dan nog weer samen, om hier dan zo voor het aangezicht des Heren te zijn, en daar geeft daar ook een diepe indruk van. En dat zou mogen wezen dat wij dan straks, Heren, daar geen vreemd God hoeven te ontmoeten, wanneer het is dat gij ons in het leven tegengekomen zijt, en hier dan hebt gebracht in het Petrushuis des Heren, om hier dan, ja, het aangezicht van u te laten schijnen en ook zo vriendelijk de mensen heeft toe te spreken, maar ook zo van het onderwijs te geven. Het onderwijs wat vader Hevel is door het woord der waarheid, zoals de Bijbel, de Heilige Schrift, opent het worden en staat dan gepredikt te worden zoals gij het ook je knechten bevolen heeft. Predik het woord Gods, houd aan, tijdig en ontijdig, bestraffen Peter weg. En als het nou vermaand is, dan is dat ook hier voor ons nodig, om afgemaand te worden van de spade, de zonde, en welke de mens heeft te gaan. En wanneer het dan zou dat wij zijn onder beschuldiging van conscientie, en dan zal gij het dan niet dan ook wel dan daar het licht in geven, dat het in de ernstige aan de waarschuwing is, dat wij ten opzichte van dit getuigenis schuldenaar hebben te wezen en zondaar, welke dan hier met u verzoend moet worden. Maar een boodschap heb gij gegeven naar wat de dood ons niet kan spreken. En wat er in dat sterven niet gezegd wordt. Wat er in al dat sterfhuis bij woorden dan een leed en bij verdriet niet naar boven kan komen. Maar dat het is dat hij het aan het woord van God hebt te leren. En wat de mens niet heeft te weten. En daarom dat gij dan ons verstand zou willen dat verduisterd is zou willen verlichten. Nou, wij stil en ootmoedig werden hier aan deze plaats. Dat wij het besef hebben dat het is uw huis. Dat wij het beseffen dat het de woord is Gods hebt te zijn. Welke dan tot de mensenkinderen zich richt. En dat wij dat mochten ontvangen. En dat wij dat mochten, ja, tot spijzen, tot voedsel. Dat wij dan het leven van u uit het brood des levens mochten ontvangen. Door de dood van de Heer Jezus, door zijn verdienst, door zijn werk. Wat hier op de aarde verricht heeft, waarin gij het evangelie de boodschap kent. Maar ik zou ook dan niet dan door de wet, wanneer gij ons de schuld hebt te leren. Omdat het werden uitgederfd door hem, welke de schuld overnemen de borg hebt te zijn. Dat het is dat er in het voldoende te lijden sterft. Van onze zonde en ongerechtigheid mocht worden weggenomen. En dat wij hier met u dan ook in het Eden mochten komen. Omdat er de gemeenschap met God dan ook zou mogen worden beleefd, Heren. En dat wij dat zou mogen kennen. En weet wel dat gij dat ook weer komt, Heer Jezus Christus. Maar dat gij in deze bediening ons nog tot zalig maken bekend te wezen. En dat wij straks. Zoals het dan staat, dan ook dan op de wolken des hemels weer zien komen. Wanneer zo ook het is dat de mens dan eerder, wanneer gestorven is, dan voor God zal staan. En dat wij, ja, wanneer het is dat er het gericht zal worden getreden, dat er iemand zou kunnen bestaan. Maar als hij het gericht zou geweest zijn, welke hier als borg heeft opgetreden, dan zal die borg aan de rechterhand hebben te staan. Als de bruidegom van zijn kerk en van zijn volk, de heren van het leven en de zaligmaker van hun zielen en de heiland die hier in het leven al de vertroostingen gaf, toen we hier dit mee zegden en hen de strijd hebben gestreden. En net zo te staan, elk mens is maar dan in die strijd te staan. Ja, zo heb gij dan voor uw kerk de goede strijd te laten strijden. En niet dan ook zo de overwinning behaald. Als wij dan de sterfdag kennen, dan is dat eigenlijk dan de dag van onze geboorte. Maar het is dat de mens dan sterft aan zijn eigen leven. En dat is dat hij geboren te worden in Christus Jezus, wanneer in het hart te komen. Die het leven is. Dan is onze sterfdag een wenselijke dag. Ook wanneer het in het vooruitzicht gesteld te worden. Wanneer het is er in het sterven, het leven gestaan, de getoten te wezen. En dat is er over die kerk van God. Wanneer het is dat zij de aflegging van de oude mens te kennen. Begrafenis doen aan de oude mens. De sterfdag in de gebedengeboorte. En een sterfdag dan bij de weg van de heidenmaking, waarin het minder worden, het beter worden hebt te zijn, armer worden, rijker het te worden, waar het is dat er in Christus Jezus alle rijkdom gevonden wordt, waarin er alles andere schade en drek geacht wordt. Maar we moeten bekennen, heren, dat we er zo vast in zitten. Wij moeten bekennen dat wij jij zoveel in hebben gevonden. Wij moeten bekennen dat wij die peert zo lief hebben. Dat wij met die grote brede stroom hebben meegegaan. Ja, om deze peert te genieten. En straks derven. Derven betekent missen. Want als het dan zou zijn, dat we zo gaan sterven, als dat we geboren zijn, al hadden wij de hele wereld tot ons bezit. Het is ontzaggelijk, ontzaggelijk, dat een mens dan zonder God geleefd, en zonder God gaat sterven. Wat is dan dat sterven vreselijk? Wat is dat graf dan vreselijk? Wat is die eeuwigheid dan een vreselijke eeuwigheid? Voor ons, de mens die maakt het er maar, ja, een beetje van afweren. Maar acht mag de ernst in het leven worden opgebonden. En tegelijkertijd van u de opening gekregen worden. Waar geen licht is. Waar het enkel duisternis is. Waar het enkel de dood te wezen en de ellendigheid. Dat gij het dan komt openen bij uzelf. Het licht des levens, het licht dat gij doet scheiden in deze duisternis. Omdat gij Heer Jezus Christus, gekomen zijt in het vlees. En dat gij dan in het midden van ons gebezigd wezen, schijnt het als het echt in de duisternis. Maar de duisternis die heeft het niet begrepen. En de dood liever gaat dan het licht. Maar Heer, als het dan is dat er in de eeuwigheid een tussenspraak geweest is. Tussen u en tussen de Vader. En niet dan in het heilige wezen Gods. Dan een besluit gevormd het wezen. Dat u een deel kreeg van velen. Hoeveel mensen kunnen we niet tellen? Hoeveel mensen zijn er niet op de wereld? En hoeveel geslachten heb je het dan niet geweest? En hoeveel mensen zijn er niet gestorven en in de eeuwigheid? En hoeveel mensen leven er? Het is voor ons niet te tellen, heren. En ook niet te weten, hoef er ook niet eens aan te beginnen, maar u weet het wel. En uit die vele, uit al die vele mensen, ja, die ontelbare mensen, en dit gij en dan de eeuwige gekregen van de Vader, in de eeuwigheid. En dit gij dan niet aan het komen te verlossen in de tijd, wanneer het is dat gij dan door het borgwerk en uw gerechtigheid die dan, ja, de ziel bevrijdt. Maar een wonder toch dat gij er aan gedacht hebt. Wat een wonder toch dat gij het gepeeld heeft. Wat een wonder toch dat er een verkiezing is. Wat een wonder toch dat er dienst des Heren is. Wat een wonder toch dat we in uw huis mochten komen. Wat een wonder dat er toch een woord hebt te wezen. En dat het treft in ons hart. Dan zou het kunnen zijn dat wij zeggen, dank u Heer dat gij toornig op ons geweest bent. En dat wij dan ons leven overzien, en net daar misschien dat gebed geweest tot God, maar wij niet meer weten hoe we bidden moeten. En dat dan die tussenspraak er is, van een biddende Godzoon, aan de rechterhand des Vaders, voor zulke, zulke onwaardige, zulke verdorven, zulke afgevallen, zulke vijandige schepselen, voor zulke zondaren. Onbegrijpelijk, heren. En het feit dan, jij heeft dat gebed het gekend, en dat heet het wezen, jou niet te bidden, en enkel niet verder kan komen, dat danken. Dank je dat gij toornig op ons gepeet zijt. Dank je dat gij ons talenten niet kennen. Dank je dat gij ons kwam op te rapen. Dank je dat gij met deze roepstem kwam te gedenken. Dank je dat gij het leven zo voor ons hebt ingeschikt. Dat we altijd de wittere kwam mochten zijn. Dat het is dat gij met eten en teken ons nog heeft verzorgd. En dat gij met al het leven ons nog deed leven. Maar dat gij ons dan Christus niet heeft onthouden. En dat gij ons roept bij u vandaan, omdat gij naar deze volkkennis, deze verordeningen, dit heeft geschikt. Dat het is dat er deze roepstem, ja van u, niet alleen door het woord des Heeren gehoord te worden, maar dat het is dat gij het in het hart laat komen, inwendig. Het wordt ook al door velen. Ja, de verkiezing wordt verloochend, de verwerping wordt verloochend, en de inwendige stem van God wordt verloochend. Alles wordt verloochend als het aan de mens hebt te wezen, want wanneer het een dan los hebt te laten, heb je alles losgelaten, en het zo goed is dat die een tegen een van de geboden God gezonderd heeft, tegen alle geboden gezonderd heeft. Wanneer we de waarheid dan niet getrouw zijn in het een, en dan zal die in het andere dat ook niet zijn. Maar gij maakt de mens waarheid, bevindelijk waar. Daarom komen zij, ja, met smeking en met geween, en zichzelf hebben veroordelende. En zichzelf hebben te beschuldigen, wanneer het is dat ze heel te tepen, en dat overzien. En dat alles weer naar voren te komen te zien, heren, wat de mensen te zijn en wat de mensen heeft te blijven. Maar het begon niet in de tijd. En het begon niet bij ons.
En in ons denken en in ons vernuft en in ons verstand en onze wijsheid. Maar het begon bij u in het nooit beginnen te beginnen. Want bij u is alles eeuwig. En dan duurt het voor ons wel wat lang, heren, als u ons laat wachten wanneer we uitkomen te zien. Omdat bij u één dag is als 1000 jaar dagen. Maar het is dat wij zouden kunnen zeggen, heren, haast u toch tot onze hulp. Want u zegt tegen de mens dat hij zich haast te moeten om zijn tevens wil. Ja, om toch die bekering tot God niet te ontvangen. En dat gij zegt dat er geen dag moet uitgesteld worden. En zo ernstig dat het is dat de mens door in de hel zou kunnen leren. Omdat hij zich verzuimt om dat bij God te bekeuren. Haastig te zijn. Maar nou willen wij het u ook zeggen, heren. Keer weder met haast. Wacht niet zo lang, ja, toch om ter hulpe te komen en tot redding te zijn. En dat gij dan niet laat ophouden, en zoals het toen gefeest is, toen gij, ja, die bloedvloeiende vrouw, dat behandeld hebt, terwijl het kind ligt te sterven, haast u toch, wanneer we hier stervende zijn. Want zolang als dat weer nog in de tijd te wezen, staat de tijd van de bekering nog open. Maar als gestorven is, dan kan het niet meer. En als het niet meer kan, dan gebeurt het vaak. Maar ach, wilt u dat dan toch tonen, dat het ook bij ons zo is? Wanneer we in de kerk hebben te zitten en je met de ziel onder de arm. Nou, we openen zijn op God, dat God ons genadigd zij, en dat wij, en dan komt in Christus Jezus om ons heil te brengen en leven te geven, en om de rechtvaardigheid van Jezus Christus dan, ja, toe te rekenen, en ons te heiligen dan als een bruid voor Christus. En niet dan te doen rijpen dan voor de hemel even gelukzaligheid, want dan zegt gij het ook dat er een heerlijkmaking is. En alles wat u zegt, dat is waar. Dan zou de mens eigenlijk kunnen verlusteren, als hij denkt dan straks bij u voor eeuwig te wezen. En dat hij dan voor de troon zal staan, met al de uwe. Hier gestaan in zijn schuld. Hier gestaan in zijn verlorenheid. Hier gestaan in het gebed. Hier gestaan in het huis Gods. Onder het woord. En dan straks bij het sterven. En dan straks bij de Pentecost van Christus. Maar in Christus voor de troon. Voor altijd en voor eeuwig voor de troon. En dat de rijden van hart door het bloed van Jezus Christus gewassen God zullen zien. En dat die tijd Jezus Christus mocht worden aanschouwd, waar het geloof aanschouwen wordt. En waar er dan het zal worden bekend dat we niet zien en nogthans geloven, maar dat het is dat we hier, ja, eigenlijk dan, ja, in het hart al hebben gekregen. Want Christus die woont door het geloof in het hart van al de uwe, maar dat is dan tegelijkertijd dat de uwe dan dicht bij u zou willen wezen en altijd bij u zou willen zijn. En dat kan dan alleen waar het is dat geloof aanschouwd wordt. Zegen dan nog dat woord. En geef een blij vooruitzicht. Een goede toekomst tegemoet te zien. En dat is de taart en met de heilige engelen de lof en de dank zal klinken. En wanneer hier dat smeken, treuren, zuchten en kermen voorbij is. En dat is de taart en de kroon in overwinning ontvangen werd. Terwijl dat hier de strijd voorbij hebt te zijn. En het omzwerven op deze wereld voorbij hebt te zijn. O heren, daar zal het voorgaande niet meer gedacht worden, maar hier moeten wij wel aan denken. bij de graven gestaan. Van de man of van de vrouw of van de kinderen of van de ouders. In ziekenhuizen verkeerd. In nood verkeerd. In zielsnood verkeerd. En onze geest in pijn verkeerd. En in benauwdheid verkeerd. Ach, als dan als baders bij het hier in het leven zijn. Om niet dat zo. Daar ons niet in verdienstelijk gunst te baren. Maar dat wij gebaard worden in uw gunst. Het ligt aan uw kant, heren. Het is een eenzijdig werk van God, gelukkig. Want dan dus kon het niet meer. Waar het voor anderen kan en altijd kan, daar kan uw kerk het niet. Dat kan het volk niet, dat berust in u. Dat berust in het eeuwige welvare. Dat steunt op u. Dat is zo arm als het maar kan. En het wordt steeds armer. En vindt alleen alles in u. Niet ons. Niet ons, maar uw naam zij eer. Open dan nog dat woord voor dit avontuur en voor deze dag en het avontuur. En wees ons genadig om Jezus wil. Amen.
Psalm 140, vers 2 en 3. Red mij van hen die kwaad bedenken, die dagelijks samen zich beraam, om mij voor het door het oorlogszwaard te krenken en tedemaal te neer te slaan. Het derde hun tongen scherpen als slangen, en zij smeden valsheid en bedrog. Zij passen loos op mijn gangen, en met monden vol van addersvog. 2 en 3 van Psalm 140. ben je er door te trekken, dan komen mensen tegen. En dan kunnen we denken dat, dat deze wereld ook elkaar, als het ware, met veel woorden of met minder woorden, als het ware, de huid vol schelden. En wanneer het dan is dat de Heer, als het ware, dan lucht gegeven wordt, dan taart is die dat de mens, als het ware, dus dan venijn in de mond heeft. Waarin hij dus dan heeft te spreken van andere mensen. En niet alleen omdat hij daarover roddelt, maar je kunt ook denken dat er is in het leven, dus wanneer het hem niet zint, dat hij begint te schelden. Ik heb dat ook wel eens een keertje op dat internet gezien. In de politiek dat op heeft te gebeuren. En je ziet ook wel dat het in de kerken te gebeuren. Wanneer ze daar een preek hebben te lanceren. En dan kun je wel denken dat daar veel commentaar op te wezen. En dat men ook begint te schelden. Van het een en het andere sparen. Dus dan dat het schelden dus dan steeds op de lip hebt te liggen. En dat het in het hart hebt te zeiden. Dat daar boze woorden en de allerverschrikkelijkste verwensingen naar elkaar worden toegedicht. Maar als het daar even als het ware dus daarvan die woorden hebt, dit werd te wezen misschien dat woord wolf. We lezen hier net dat de Heer Jezus Christus daar spreekt over slangen en over wolven en ook over schapen en over de duiven. En dan zie je wel dat er dus dan ook in dat schelden als het ware daar een woord in gebruikt te worden. Het woord wolf, om daar maar eens mee te beginnen, dan zie je wel dat er in een zekere zin, wanneer dus dan de mens zijn, van zijn geld als het ware inhoud zuinig is of een andere besteding kent en als daar dus dan het gebruik niet naar de zin hebt te wezen, dan noemt men dat de geldwolf bijvoorbeeld. De geldwolf, dan wordt als het ware dus dat woord wolf ingebracht in het scheldwoord jegens iemand, welke dus dan met zijn beheer als het ware dus dan aan geld dus dan zijn besteding heeft wat een ander mens niet heeft te zinnen. Maar het heeft ook te zijn dat hij dat zelf in de Bijbel hebt te gebruiken, wanneer het dan op de Farizeeërs wijst. Die Farizeeërs die paarden dus dan de gierigaars. En die hebben eigenlijk dan de gemeente beroofd, de huid afgestroopt, dus het ware. Welke dan nou, profiteren dan van loon. En welke de Heer dus dan zelf betitelt als gierigaard. En dat betekent dus dan dat er ook in dat geldwolf een woord zit. Waar de Heer dus dan ook het gebruik heeft ten opzichte van de gierigheid geldwolf. Dat is de Bijbelse notie. Welke hier dus dan ook niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk als het ware dus dan gebezigd zou kunnen worden. En dat daar ook in gescholden zou kunnen worden of begrippen zijn. Waarover het misverstand heeft te wezen. Omdat de mensen het ware dus dan toekomt het eerst hetgeen wat er bij zijn eigen zou kunnen gevonden worden. Ik herinner me nog wel, als je dan in de kerkraad te komen en je zit in het bestuur, of je hebt daar in de gemeente, in de politiek te bedrijven, dat zulke dingen dus dan zouden kunnen gebeuren, dat u als het ware dus dan in het volste vertrouwen als het ware, dan zo zit ik niet in de kerkraad, en dat je als het ware dus dan, zoals ik het zelf eens een keer te beleefd heb, en dat ik denk dat zijn allemaal heilige mensen. Allemaal heilige mensen in die kerkraden. Allemaal heilige mensen. Als jij er uit die wereld en met zijn begeerdeketen, met zijn zondigheid en verkeerdheid, dus dan je eigen wolven natuurlijk niet kennen, hè. Waar je dus dan als het ware, dan ziet dat hij bijt, dat hij scheurt, dat hij rooft, dat hij doodt, als het ware. Dat hij zich positief naar voren zou kunnen doen. Maar als er in het binnenste in de deur, die boven de deur hebt te pezen, dan weet je wel wat er van binnen allemaal houdt. De kenmerken van wolven is elkaar verbijten, verscheuren, leed aan doen, kwaad uitrichten, en dat is eigenlijk die wolven natuurlijk. En als je dan zo kijkt dat je eigen zo dit kennen, en je komt in de kerk, dan denk je in de kerk, dat zijn allemaal brave mensen, dat zijn allemaal schapen, en als je dan de dominee ziet, dat zijn allemaal heiligen, en dat zijn allemaal mensen, het waren dus die ik dus dan een titel opgeef van, ja, goede mensen. En ik heb dat zelf een keer meegemaakt natuurlijk. En dan kom je in zo'n kerkenraad en dan denk je dat. En dan zit jij daar, je bent een nieuweling. En dan zegt de Heer ook natuurlijk dat je als nieuweling ook maar zo'n grote mond niet moet hebben.
Als jij in zo'n kerk eruit komt en je zit daar en begint al te praten en te doen en je bent bekeerd en de ander is niks, hè, die deugt niet en dat deugt niet, nou ja, dan kun je het gelijk opmeten, die mens die ontbreekt aan alle kennis. Dus dan ben jij voorzichtig. Je zou eigenlijk dan zeggen van de slangen natuur, dan moet je dus dan dingen horen die de Heer Jezus hier ervoor hebt te brengen. Als je dan dus niet het giftige, maar het voorzichtige van een slang. Zit jij daar voorzichtig, kijk je dan eens bij je gereserveerd, kijk je een beetje af. En als je dan hoort dat het in zo'n kerkenraad alleen maar wereld is en ongeestelijk is. Nou weet jij niet hoe je het hebt. En ik denk wel dat het zo kan zijn. Dat je dus daar uit die veertig komt en dat je de mensen boven ziet wandelen. Laat maar de schriftuur plaatsen nemen. Wanneer dus dat eer dat zelf dan hebt te zeggen. Je kijkt er zo hoog tegenop besparen. En je komt er dan achter dat het mensen zijn. Van gelijke beweging als jij. Dus daar hoef je niet boos op te worden. Maar als de naam des Heren daar zo laag naar beneden gehaald wordt en met spot en spel daar in die kerkenraadskamer zitten met de duivenspot. Nou ja, de duiven haalt de Heer Jezus ook aan. Ik heb dat tegen mijn kleinkinderen gezegd, ik had ook wat voor de duiven zeggen in de preek. Nou ja, dat gebeurt er in zo'n kerkenraad. Nou, zondags vliegen we natuurlijk niet op prijs, maar zaterdags dan wel. En in de kerkenraad hoor je dat dan. Ja. Dan moet je wat zeggen. Je kunt het eigenlijk niet, want je durft het eigenlijk niet. Je bent zeer bescheiden, je bent zeer voorzichtig als een duif. En je hebt geen grote mond en je wilt het eigenlijk niet doen. Maar dan moet je eigenlijk wat zeggen, ook al kun je het niet. Nou ja, dan heb je het natuurlijk ook gedaan. En als je dat nou wat vaker doet, dan wordt het al vervelend. En als je nog wat vaker wordt, dan worden ze bokkig. En als je het nog wat vaker doet, dan stemmen ze je eruit. Dan gooien ze eruit. Ja. Nou, dat moet ons ook niet vreemd wezen, want de Heer die zegt zelf ook een uitgeworpene te zijn. Maar als dan is dat je een tegenkomt en die tegen jou dan zegt, je bent de wolf in je bent de wolf tussen de schapen en dan word je zeer ontzet. Want God heb je een nieuwe natuur gegeven en jij weet wat het is om een wolf te zijn. En als God jou te schaap hebt en je wordt daardoor uitgescholden en jij bent die wolf en je bent die wolf te midden de schapen, dan ben je zeer ontroerd totdat de Heer je te hulp komt. En hoe dan? Ja, daar kan een tijdje omheen gaan. Je bent flink beschadigd van binnen, sparen, dus daar kom ik dan zo openbaar. Ja, is dit dan wat ik wens? Is dit dan wat ik bedoelde? Om een wolf te zijn tussen de schapen. Maar er komt te sparen dat Jezus Christus dat het woord komt openen. En hier dus daar het andere toont. Dat is eigenlijk ook heel... te wensen dat u, als u iets hoort uit de Bijbel wat u raakt en wat u niet kan plekken, dat u dan eigenlijk je Bijbeltje neemt en dat je het nog eens nauwkeurig gaat lezen, dat je het nog eens heel aandachtig de Bijbel gaat lezen. En dan kom je er vaak achter dat het er anders staat, dat er wat anders staat dan dat gezegd is. Nou ja, zo deed de Heer dat bij mij ook. Ja, je krijgt hier van binnen soms te horen dat je één deze dagen nog omkomt in de hand van Saul. Nou, er zijn heel veel mensen van Gods kinderen en volk die het zeer ontzet zijn geworden, dat ze dachten, ben ik dan toch een Saul en dan zal ik dan straks nog een keertje omkomen.
Maar als je dan aandachtig gaat lezen, de Heer komt erin mee, dan is dat de duivel die dat gezegd heeft, jij bent een Saul. En dan zegt God dat niet. Dus als je dan een wolf noemt, dan is dat, jij eigent je daartoe, want jij kent jezelf, hè? Je komt zo ook niet te staan, je kunt die maat niet bereiken, er is met jou toch niks. Maar dan gaat God het aandachtig laten lezen en dan staat het er niet. Dan staat er dit, dat het zijn de schapen in het midden der wolven. Het is niet de wolf in schaapskleren. Of het is niet de wolf die daar, tenminste van die, of die schaap, dat de wolf te midden van die schapen, allemaal schapen, en jij bent de wolf omdat jij de waarheid spreekt, omdat jij iets zegt en jij iets naar voren brengt wat waar is. Nou, dan word jij de wolf. En dan laat de Heer dus dan zien dat jij het schaap bent. En niet de wolf. Dat zij de wolven zijn. Dat het schaap dus daar in het midden der wolven verkeert. Het is net andersom. Maar dan heb jij al heel veel leed en smart gehad voordat het zover is. Nou, zo zegt de Heer dus dan zijn discipelen, zijn apostelen, staat er ook bij mij in andere, maar de discipelen waren dus dan ook de apostelen. De 12 apostelen, hier zie je wel 10 in het begin van de zin staat, de 12, dus de 12 discipelen, de apostelen. Daar zegt de Heer, dat zeggen, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. We willen in de eerste plaats dan denken aan de hoge roeping die de discipel of de kerk hier op de aarde heeft. En in het tweede plaats is dan het strijdbare leven dat hier de kerk op de aarde heeft. En de discipelen. En in de derde plaats de goede gezindheid die de kerk hier op de aarde heeft. Het eerste dat ziet dus dan op de zending van de discipelen te midden van de wolven. En dat is dus dan hun roeping en dat is een hoge roeping. En in de tweede plaats is dan een strijdbaar leven en er wordt de voorzichtigheid wordt geboden. Waarin wij daar als begeven in deze wereld, dan is dat de bedachtzaamheid van de slang en de voorzichtigheid van de slang in nodig. In de strijd die er op de aarde te zijn, vereist alle voorzichtigheid. En in het derde is dan de gezindheid welke met de duif wordt vergeleken, lieven. Wanneer het er gaat dat de Heer dus dan in de verklaringsbladers te zeggen heb, ik zend u, dan moet u dan denken dat dit van de schapen zij de beide zijden, dan zegt de Heer dat het in het huis van Israël is. En in eerste instantie is het ware, dan denken ze het dus aan de apostelen dat zij in de veert hebben in te gaan, en dat je dan de heidenes honden, en de heidenes honden zou kunnen bedoelen, of als wolven kunnen bedoelen, en dan heeft het tegelijkertijd als paard dat goed op zijn plek. Maar als ik daar nou nauwkeurig lees, dan zie ik wel dat de Heer dus daar zijn discipelen zendt in het huis van Israël. Welke dan evenwel dan in het verleden de schapen genoemd worden. De schapen zijn de geiten. En dan toont de Heer dus dan aan dat er in het huis van Israël, dus de kerk van het Oude Testament, dus dan waarin zij gezonden worden. Dus niet in eerste instantie dus dan de wereld, maar dat zij tot de kerkelijke mensen gestuurd te worden. Nou, dat is eigenlijk dan het eerste eigenlijk al waar je knoop ontbonden ziet. Want wanneer je denkt dat de heidenen, dus zoals de joden denken, niet de schapen zijn, maar wel de honden. Dan kun je daar tegelijkertijd zien dat de Heer het projecteert op hun eigen teven. Wanneer je zegt dat hij deze studenten, welke dus dan met hem de opleiding gekregen hebben. Welke dus dan nu dan uitgezonden wordt om een oefenschool te hebben, onder te geven die dan kerkelijke mensen. Zij dan een boodschap meekrijgt. Een boodschap welke zij eigenlijk dus daar zouden moeten herkennen. Ook uit het Oude Testament. Want wanneer ik dan Hooglied neemt. Ja, er zijn nog iemand die is hier nou niet. Dominee, als je nou een keertje bij ons komt, wilt u dan uit het Hooglied spreken? En als ik dan uit het Hooglied dan dit heb te denken. En dan zegt hij dat hij de lady is.
der Dalen. En dat hij is de roos van Sadom. En als de taal van die kerker gezegd heeft, dan zegt hij de lood die tussen de toren is. Dus die schapen, deze discipelen, de kinderen gods, dat zijn die deliën. En die deliën die staan dus dan onder de toornen. En de toornen, dat zijn de godlozen. En wanneer ze daar dus dan in het midden te staan, dan zijn als het ware die toornen prikkels.
Dus daar prachtig, je hebt de tijd van de bloemenpeer, en die bloemen die vallen ook wel af, maar als je dan die thee die dan ziet, dan zie je wel dat die omringd is, als het ware, met doornen, en als er dan die wind komt, die beproeving komt, of wanneer die verdrukking er is, dan gaat die lady heen de peer, en als het dan zal zijn, dat hij ontevreden te wezen, dan steken ze hem van alle kanten. Dus dan die kerk in de verdrukking te wezen. En als het dan is dat de Heer dus dan zegt, ik ben een appelboom onder de bomen des wouds, dan zegt hij dus dan ook hetzelfde weer. Hij is dan de Christus. De man die onder het volk gekomen is, de Messias. En dan staat in het huis Israëls, en wordt hij geboren, en hij ziet wel dat hij te midden van de bomen des velds heeft te staan, en dat hij te midden van de toren heeft te staan, en dat hij, ja, hier te staan, schoon als die is, heerlijk heeft af te schitteren tegen al de donkere woud. Ja, we hebben in Gaarderen gewoond, en dat is ook best wel waar, dat we daar bij Stroe wel eens dan eens een keertje de bossen door moeten, en dat je dan zo stikdonker als het ware, dus dat als het nacht hebt op de open dag, wanneer de bladerdek als het ware even gesloten is, en dat je daar dus dan in het beangstigend als het ware, en daar in je eentje loopt. Nou ja, zo staat de kerk erin, en het dus dat te zeggen, dat zij als schapen tussen de wolven te wezen, dat moet ons die vreten te wezen, dat die kerkenspaard dus dan zo'n plek op de wereld heeft. De discipelen, die moeten dat weten. En dat, ja, als wij nou die wolven zien in de natuur, wat ze te doen, dat is dus dan bijten, dat is de schapenspaard dus dan, die dus dan uit één gereten zijn. Wij zeggen dus dan, als wij die beelden, die foto's zien, wat erg toch, hè. Dan kom je daar die schapen tegen, dan, en je bent in het boswandeling, je loopt misschien in die natuur, en je wandelt dus dan daar bij de Veluwe, en je komt dan daar, en één keer tegen, dat er allemaal in die beide schapen liggen. Verscheurd, bloedend, zo allemaal gedood. Allemaal gedood, of een paar niet misschien. En dan gaat u, dan zeg je, wat is dit toch voor een regering, hè, dat ze dat nou toelaten. Hè? Daarmee pakken ze een kind, daarmee pakken ze een klein kind. Nou ja, er is nou een bepaalde schuwheid misschien bij die volken, maar eerst moet het je kind wezen. En ja, dan mogen ze afgeschoten worden. Maar als jij dat nou gaat doen, dan krijg je een bekeuring. Laat dat maar zijn, want het is goed voor de natuur. Die schapen die blijven daar liggen. En dan is het weer een prooi voor andere dieren, voor vogels, die daar dus dan eigenlijk weer de profijt van trekken dat deze wolven dus deze schapen gedood hebben. Ja. Wat doelt de Heer daar nou mee? Nou, doelt hij daar nou mee? Schapen, dat zijn Gods kinderen. Zij hebben te lijden van de wolven. En de discipelen, en dan ga je te staan, dan ga je het land in, en dan kun je dit verwachten. En dan kun je een grote strijd en veel lijden kun je verwachten. En ik zend je daarin om je die boodschap dus dan te brengen. Wees dus ervoor op je hoede. Denk er toch aan dat dit gaat gebeuren. En dat je zult, ook al doen ze zich poeslief voor, je dood wel wensen. En ook wel de dood zullen bezorgen als zij daartoe de gelegenheid krijgen. Dat is eigenlijk de notie. De heer die zegt hier, als het ware, dus dan ook in de reden. Die heer, dan zegt hij ook vaak dan ook dat week geen schrift geleerd. En dan geeft hij dus een hele somma van hetgeen wat er in die karakters van die schriftgeleerde is. En het duidt is het waar dus dan dat het niet je vrienden zijn. Maar dat is dat ze je vijanden zijn en dat ze je haten. En dat ze je verscheuren als wolven. Daar kun je dus dan op wachten. Dat het heeft gebeurd wanneer je in de kerk hebt te wezen. Of wanneer je de dienst hebt te doen. Wanneer je de boodschap hebt te brengen. Wanneer je het evangelie hebt te verkondigen. Van vrije gedaten van God en van zijn zaak. Van het koninkrijk der hemelen. Dus wij nog eventjes voorgedeelte lezen. Dan krijgen we dus dan ook de boodschap die ze dan hebben te brengen. En dan is dat van het koninkrijk der hemelen. En dat is de boodschap waarin ze, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En dat dan, ja, de hel er ook is. En waarin tot deze wolvens paard, die hond, die helle hond, hond wordt die genoemd. Je weet toch wel dat de honden waar de afstammelingen van de wolven zijn. En welke hier dus dan, ja, met vertrouwd is waren met degene die de portier is van de hel. De helle hond. Helle hond, helle natuur. Helle natuur, helle hond, helle natuur. Wij hebben een hond en we kijken het beestje in de ogen. En als we daar kijken, dan staat er zeker, het is net een wolf. Het is net een wolf. En dan zegt hij tegen je kinderen, dat beest is niet te vertrouwen. Want een herdershond heeft de natuur van een wolf. Het kan dus dan zijn dat deze prachtig in de ogen kijkt en heel veel lief toont en een lik geeft over het gezicht. Maar het kan best wezen dat hij ineens een knauw geeft en dat hij een strot doorbijt. Want een wolf, die heeft het op de strot gemunt, die bijt die af. Nou ja, dan laat ik het nou maar een waarschuwing geven. Ik weet ook wel, je kunt ermee lezen en schrijven. Maar het is een herder, zeggen wij dan. Afstammeling van de wolf. Je kijkt dus dan en je denkt, het gaat goed. Maar later moet je het betreuren. En zei, had ik maar geluisterd naar die mensen. Maar nu heb je kindje begraven. Ja. Kijk eens. We zien het bij de Heer Jezus zelf. Woest grijpen ze hem. Woest binden ze hem. En ze ballen de vuisten en ze slaan hem op de kinderbakken. Ze sleuren hem over de grond heen. Ze binden hem aan een paal en zij spugen hem in het gezicht, de wolven. Ze slepen hem naar het kruis en ze reten de rug open met diepe vorens en welke slaan over de rug. Van het lam. Dus de kerk lijkt op het lam. Zijn werkelijk schapen, zijn herboren, zijn vernieuwd. En ze lijken op hem. En welke als een schaap is dat stom is voor het aangezicht die het heeft te scheren. Het is dus dan het lam gods dat geslacht wordt. Dat de zonde te peer te weg te nemen. En dat zich begeeft onder zijn volk. En begeeft bij zijn ambtsdragers. Komt in de kerkenraden. Is in de synagoge. Leert in de tempel. Spreekt alleen maar goede dingen. En ze hebben hem verscheurd. Trouwens, Paulus ook, hè. Toen Paulus tot bekering kwam, preekte hij terstond Jezus. Terstond. Van God geleerd. Hemels onderwijs. Hemels academie. Verlicht verstand. En de opleiding van fariseïsme is hem te nuttig geweest. Want hij kende de schriften als geen ander. Dus hij kreeg een dubbel deel ten opzichte van die kennis die hij ook als aan de voeten van Gamaliel geleerd had. Dus in tweeërlei zin. Zeg nou niet, geleerd is onbekeerd. Want al onze vaders, die hebben dus daar goede universitaire opleiding. 11 en 13 jaar waren sommigen al die Grieks, Latijn, Hebreeuws hadden gekend en van God geleerd ook waren. Dat is trouwens ook heel veel. Je kunt dan de schrift onderzoeken, je kunt dan het grondwoord kennen en je kunt daarvoor dwalingen behoed worden. Als je dus dan goed onderlegd bent, goed onderwezen, dan krijg je niet die praatjes, de een neemt van de ander over en dan krijg je dit, oh dat heb ik gezien, dat heb ik gezien en zus. En we zitten helemaal naast de waarheid. Met onze schijnbare bevindelijkheid. Dus die opleiding is goed. Paulus had die genoten. En dan wel als van een Jood. Nou, die waren wel goed op de loed hoor. Interpunctie, dat moet heel nauwkeurig gebeuren. Als het een fout woord God spreekt en ik zet daar een verschrijving. Heel het boek weer opnieuw schrijven. Dus geen nieuwe vertalingen. Nee, als ik dan een fout woord schrijf. En dan is dat in de Heilige Schrift. En dat mag ik niet toelaten, zegt de Jood. En hij gaat opnieuw schrijven, met hand. Nou goed, ik laat het dan maar verder voor wat er is. Paulus ging naar, preekte, er stond Jezus. En hij ging naar Jeruzalem en ze zouden denken, mijn kerkenraadsleden, fariseer, de schriftgeleerden, de Sadduceërs, nou ja, dat was een secte, die gelooft niet in de opstanding, nee, die dan niet. Nee. Maar ik weet zelf nog wel dat ik naar mijn vroegere vrienden ging, naar drugsketen. En dat ik daar mijn vriend aansprak en vertelde van dat zij zo niet sterven konden, dat ze zich moesten bekeren van hun boze wegen. Je vangt bot. Dat snap je wel. Dat geef je nooit op. En nou kom je met je kerkenraadskreger en ze zitten met een andere leer en veronderstelde wetergeboorte, Arminiaans geloof. En dan ga je er naartoe en dan zeg je van hetgeen wat dus van die waarheid gezegd kan worden en je vat bot. En als zij de meerderheid hebben en dan verscheuren ze je, dan schoppen je de laan uit en dan tel je niet meer mee. En als kan, dan hang je aan het hoogste hout. Maar eerst waren ze echt wel aardig hoor. Ja, eerst waren ze echt laag. Als je bij die secte hoort, dan ben je aardig. Ja. Maar ook bij als je de waarheid gaat spreken, dan spugen ze je uit. Nou ja, als het dan in je kerk te gebeuren, dan is dat eigenlijk, om het maar kort te maken, dan kun je dus dan zeggen, wolf in schaapskleren. Je denkt dat het een schaap is. En even later, daar kwam het erachter dat het dus een wolf was. Hij legt zijn kleed af. Hij zijn schapenkleed af. En één keer kijk je in de ogen van een wolf. Ja. Nou, dat zegt de Heer, dat staat je gebeuren. En een tweede zegt, hoe moet je het aan je eigen gedragen? Die mensen... Ik stuur je daarheen en je bent een recruit, je bent een discipel, je gaat pas beginnen, je komt net in de kerk, je krijgt net je bediening, je wordt dominee en dan kom je in één keer in de gemeente. En dan weet je nog van niks. Dan moet je ontgroend worden. De kinderen weten het wel, hè. Als je daar als brugpieper dan op de school komt, hè, dan sta jij daar onwennig, een beetje verlegen, wat voorzichtig, daar op de trap, een beetje achteruit, hè. En die anderen, dat zijn stoere jongens, en jij komt hier dan net op de school, en jij staat daar onwennig, en dan zeggen die vrienden tegen elkaar, kijk, dat is een brugpieper, die zullen wij eens ontgroenen. Die zullen wij eens ontgroenen, te pakken nemen. Als je op het werk te komen, als jongen net van de school, kun je boodschappen gaan doen over dingen die helemaal niet bestaan. En lachen dat ze dat doen. En als je dus daar in dienst hebt te wezen, dan zullen ze eerst eens Jonassen. Eerst eens Jonassen. Dat is toch zo. Die moet nog ontgroend worden. En als nou de discipelen dus dan in de gemeentes gestuurd worden, dan krijgen zij ook onwennigheid. Ik zou het aan de ouderlingen wel eens even vragen, hoe was het ook weer toen je de eerste keer ging lezen? Wat ging er toen in je om? Die mensen, zou dit wel goed gaan? Zou dat wel goed gaan? Wat zag je er tegenop? Het is allemaal zo nieuw voor je. En hoe word je ontvangen? Beginnen ze over je te praten en je weet al hoe de mensen zijn. En jij moet er dan eigenlijk daar nou in en je werk en je arbeid doen. Nou, dan ben je net zoals een brugpieper op school. Je moet nog leren. En dan die strijd die er daarmee gepaard te gaan. Hè? Er komt alles op af. Die wolven. Maar die slang, die slangen die de Heer het dan noemt. En de hel komt erop af. Alles komt erop af. En jij bent maar een klein nietig mens, ja. Jij maakt het zomaar niet, je siddert, je bent bang, je bent bevreesd, je bent bezorgd, je bent bekommerd. Nou ja. Zo staat als het ware de kerk ook een pas bekeerde iemand in de kerk. En ook dan in de wereld, hè, dat God hem dan herschapen heeft. Daar staat hij zo eenzaam en zo klein. En in de grote wereld, dat plantje dat God geplant heeft in je leven, schudt aan alle kanten. Jij bent zo in die strijd het voorwerp van spot, van haat, van nood. Van nood krijg je van binnen. Dus jij hebt het moeilijk. De Heer zegt, je gaat de hete oven in. Je gaat de hete oven in. Jij moet nu de vuurdoop moet jij nou krijgen. Jij gaat nu de strijd in. Je wist het al, die wereld die zal je vijand zijn, maar ook hier dus dan de huis Israëls toch zeker niet, de kerk toch zeker niet, ja, die zullen je vijand zijn. Nou, dan moet er dus over een gesteldheid gesproken worden, dat lezen wij dus dan, sta je daar nou in? Hoe ga je nou dat werk dan doen? Hoe moet je dat nou uitrichten? Hoe moet je nou je hoofd bewaren? Je hoofd bewaren. Houd er je hoofd bij. Blijf bij je hoofd. Anders dan word je helemaal raar. Houd het hoofd erbij. Wees voorzichtig. Nou, als je dan de vergelijking neemt, dan zeg je, ik heb er ook wel eens mee gezeten. En dan denk ik, ja goed, het is ook zo. Maar als ik nou die slang dan neem, dan die slang en die duif, dat zijn nou totaal verschillende dieren. Heel verschillende dieren. Duif en slang. En moet ik dan een slang nadoen? Nee, je moet niet de slang nadoen met dat gif. Dat terrein van de duivel, jonge mensen, dat moet ik mijden. Het terrein van de duivel, daar moet ik niet op gaan. Dat internet, die YouTube, die rockmuziek, die popmuziek, die housemuziek. Wat heb je nou tegenwoordig, hoe noem het nou dan, dat weet ik dan niet. Dat is het terrein van de duivel. Daar moet je niet beginnen. Daar zit het gif. Dat zit het gif in. Het is een vreselijk, dodelijk gif. Die je krank maakt in je zinnen. Die je gek maakt, laat ik het maar gewoon even plat zeggen. Dat is echt wat je mee later in een gesticht mee komt. Het terrein van de duivel. Gisteren heb ik nog even met een vriend gesproken. Je kent hem als je zag. Hij zegt, dominee, mijn hersens zijn beschadigd. Ik kan het niet meer onthouden. Mijn zuster die is begraven in Geldermalsen. En ik heb de preek gehoord. En ik zeg, wat was de tekst? Ik kan dominee het niet onthouden. Dat is nog over van de druk, zegt hij. Mijn hersens zijn helemaal beschadigd. Mijn benen ook, zegt hij. Mijn benen die zijn helemaal verstijfd en verkrampt. En hij heeft er gewoon de die op mij past. Ik ben nou van de drugs af en ik ben nou van de drank af. Maar ik ben nog niet van het roken af. Hij zegt, de zeggen de oppassers, dat komt dan nog, jongen. Doe maar voorzichtig, stapje voor stapje. Dat is het terrein van de duivel. Dat is dat gif. Dus hij zegt niet dat wij dat gif moeten nadoen. Dus dan moet er wat anders zijn. Nou, dan moeten we dit nadoen. De slang, de slang is listig. De slang is wijs. De slang is verstandig. De slang die is bedachtzaam. De slang kijkt eerst goed af. Je ziet hem als je daar de beeld van is, dan zie je dat tongetje gaan. En dan kun je ook nog over dat tongetje, dat gespleten tongetje kun je dat noemen. Maar dat is zijn reukorgaan, dat tongetje. En dat schat hij dat allemaal in. Dan schat hij de prooi, dan schat hij de afstand, dan schuwt hij het gevaar. Dat is dat wat de slangensparen dus dan wel positief heeft. Dus je moet de slang, daar moet je niet het gif, maar zijn bedachtzaamheid, zijn listigheid, zijn wijsheid, de inachtneming, dat moet je. Wees zoals de slangen, zegt hij. Zo moet de christen, zo moet de dominee, zo moet de student dus dan die wereld ingaan. De gezindheid. Het verschil dus dan met een duif. De doelen daarin. Wat betekent dat nou eigenlijk dan? Nou ja, enerzijds dus dan de duif en de andere dus dan de slang. Het was wel heel mooi, omdat ik daar bij Augustinus een keertje las. De slang die gaat, als die oud geworden is, dat ben ik inmiddels nou. Daar gaat de slang, die gaat dus door een. Die krijgt die last van zijn oude huid. Zijn oude huid. Oude huid. Het heeft zijn tijd gehad, die oude huid. En dan gaat hij voor een opening, voor een opening. En dan gaat hij door een nauwe opening heen. Als hoorde ik van een muis dat hij wel door zo'n gaatje kan, dan maakt hij zich helemaal lang. Nou ja, die slang van de familie van de hagedissen, die gaat dus door een nauwe opening in en dan stroopt hij zijn oude huid af. Dan stroopt hij zijn hele oude huid af. En dan krijgt hij weer een jonge huid. Nou ja, wij hebben een sterfgeval. En nou moet je eigenlijk sterven voordat je gaat leven in je jeugd. Dus eigenlijk is dus dan dat afleggen van die oude huid een opstanding van een nieuwe huid. En in dit geval de dier. En dus dan stroopt hij dus dat oude leven af. En dan gaat hij een nieuw leven in. Nou ja, het is een beeld, maar de Heer zegt dus dan zelf. Dat dus dan, Augustinus wijst dus weer, zoals ze van hem gewoon zijn, naar die enge poort. Wijd is de weg die naar het verderf leidt. Eng is de poort die naar het leven leidt. En je moet dus dwars staan door die enge poort. En dan moet je dat oude leven afleggen. En de opstanding en van het nieuwe leven. Ik ga er niet op in wat ze nou allemaal ervan maken, want ze zijn zo ver weg, mensen. Je denkt er eigenlijk dat je gelooft niks meer. Maar die oude natuur moet sterven. Dus je moet sterven om dan straks dus dan in die eeuwige gelukzaligheid te zijn. Leven. De nieuwe geboorte als een poortenslang. Een nieuwe geboorte van die slang die oud geworden is. En welke dus dan met zijn buitenspaard niet verder kan. En die dus dan door die nieuwe poort is heen gegaan. En die oude vel die voorhuid dan afstroopt. En het tweede, dat is dus dan, wat hij dan noemt, dat is de aflegging van de oude mens. Dus ik heb dat eigenlijk mijzelf een beetje ingevuld door te kijken wat er in de schriftuur plaatsen staat. Dus dat in de eerste bekering door die enge poort is heen gaan. Maar dat je dus dan ook bij de vernieuwing, het heiligingsleven, een afleggen van die oude mens beoefent. Om in je hele leven verjongd te worden. Voor je eeuwige jeugd. Voor je eeuwig leven.
Ja. De slang. De Heere die zegt eigenlijk dan. Dit is voorbeeld. Duidt er dus dan op. Hoe het met de kerk dan gaat. En dan zegt hij eigenlijk dan. Als je dan dus dan een broeder hebt. Een gezelschap van. Feestvierende en vermakelijke, eten en drinkende mensen, waarvan de Heer gezegd heeft dat dit de laatste dag is. Daar zegt hij dus dan eigenlijk dat oude leven, dat kun je niet meer. Dat zondere leven, daar kun jij dan niet meer. En dan neem jij daar afstand van. Als je iemand dus daar in zonde loopt, in zonde lacht. In zonde wandelt, kun jij dus dan zijn gezelschap niet zijn, zegt de Heere tegen een christen. Dan kun jij daar niet zijn vriend in wezen. Daar kan jouw vriendin niet zijn. Daar kan jouw leven niet wezen. Daar maak jij je eigen openbaar mee, dat het niet is de kerk. En dan zegt Paulus, hij zegt, word toornig, maar zondig niet. Dus hij zegt eigenlijk tegen je, ga daar niet mee om. Maar tegelijkertijd zegt hij dan, houd hem niet voor een vijand. Maar vermaant hem als een broeder. Zo zegt hij dat. Maar omgaan kun je met die vrienden niet. Dat is onmogelijk. En wanneer je die zonde dus staan ziet en je lacht eruit de zonde, ga jij daar niet met die spotters om. Kijk, je legt heel de spreuken maar na. Dat leg jij af. En dan zei je, houd hem niet als een vijand. Je doet niet lelijk tegen hem, maar je gaat gewoon niet met hem om. En dan zegt hij, houd hem niet voor een vijand. Dat betekent, je houdt zijn heil op het oog. Houd hem. Vermaant hem als een broeder. Als je een kind hebt dat je wel met die radio, met die televisie en met dat internet ziet, dan ga je toch je kind ook niet voor de vijand houden. Hè? Maar je vermaant hem als je kind. Maar ja, daarom zeg je niet, zoals die, nou ja, dan ga ik maar stuf kopen, dan ga ik hier dan maar een bar inrichten, en dan ga ik maar een keten inrichten, en dan kunnen ze hier drinken, de kinderen, en dan kunnen ze hier een checkie of een shift gebruiken, en heb de omstanders daarin last van, en dan blijft dat binnen de deuren, en ja. Nee, daar ga jij niet in mee. Maar je houdt die kinderen ook niet voor de vijand, dan zeg je, jongen, mag ik eens even met jou praten? Dit is tot je verderf, hoor. Doe dat toch niet, mijn lieve jongen. Doe dat toch niet, mijn lieve meisje. Bega je toch met zulke leven niet. Dat is de intentie. En ik zei, je moet bij je hoofd blijven. Nou, even kijken. De vrouw heeft een hoofd. Het
hoofd van de vrouw, dat is der man. Der man. De man is het hoofd van het gezin. Zou je er nou aan denken, vrouwen, in deze maatschappij, in deze emancipeerde maatschappij, dat de man het hoofd is? Hij is het hoofd. God heeft je een man gegeven als een hoofd boven je. Zou je net als Sarah zijn, onderdanig. Vrouwen, weet je nog je rol? Weet je nog hoe het gaat? Weet je nog wat Bijbels is? Of ben je ook al mee geëmancipeerd? En van wie is dus dan van de man het hoofd? Christus. Vrouwen, houd je bij het hoofd. De man. Mannen, houd je bij het hoofd. Christus. Verlies je hoofd niet. Blijf bij je hoofd. Je zou bijna zeggen bij de slang de verstandigheid. Maar als ik dat nou niet uit het hoofd krijg, dan weet ik niet of mijn verstandigheid wel zo verstandig is. Blijf bij je hoofd, blijf bij Christus. Beschermt je daarvoor dat je niet bij je hoofd blijft. Bij het hoofd blijft. En nou nog even de slang. En ik heb ook nog beloofd over de duif te preken, dus ik ga het ook nog dat ook over de duif even doen. Maar de slang, dat is dus als de slang klappen krijgt, de ringslang. Die is in Nederland, hè, de adder met zijn gif. De Heer noemt de Farizeeën adder gespocht, adder gebroed. Hè, dus die, ja, dat is zeker ook schelden. Nee, hij zegt gewoon wat voor aard en natuur dat die Farizeeën hebben. Adder gebroed zoals, adder gespocht. Johannes de Doper ook al zo een. Nee, die ringslang, die is niet giftig. En als je hem nou vangt en je geeft hem klappen, dan beschermt hij zijn hoofd. Dus als je op dat lichaam slaat, het is net met die jongens die stoeien. Jongens, jullie stoeien en dan bescherm je je hoofd. Dan bescherm je hoofd als je een stoeier bent. Jij krijgt klappen op je lichaam, maar je probeert dus te mijden dat jij die klappen op je hoofd krijgt. De ringslang ook. Die kronkelt het hele lichaam om zijn kop heen. Want hij denkt, als die kop de klappen krijgt en de kop gedood wordt, dan is het hele lichaam is weg. Christus is het hoofd. Blijf bij je hoofd. Als er geen Christus is, is heel de kerk weg. Als er geen Christus is, is er geen leven. Als er geen Christus is, dan is het slecht met u. Wees voorzichtig. Beschermt uw hoofd. Laat u door dwaling niet verleiden. Al is spreekt hij nog zo poeslief. Wantrouwt hem. Het is vergif. Het is vergif. Wantrouwt hem die u anders ingeeft dan dat het woord van God en de geest van God u leert. Het is schrift. Blijf bij dat woord. Blijf bij dat werk. Blijf bij God. Blijf bij dat hoofd. Nog even de duif. Ja, het spijt me, maar we gaan toch een versie zeggen. 103 vers 3. 103 vers 3. Looft hem die u vergunt, uw ziels verlangen, en het goede tot verzadering doet aanvangen. Uw jeugd vernieuwt gelijk als eens aardens jeugd. De Heere doet recht, is heilig, is er richten, treft iemand druk, hij wil de druk verlichten. Het hart en mond, en hart en mond vervullen met zijn vreugd. 103 vers 3. Is dat hier nog een beeldje te gebruiken, dan is dat van duiven, welk wij vaak meerdere keren hebben wijd te zien in de heilige schrift, als de heilige geest die de gedaante van een duif te komen, en ook de kerk wordt zelf als duif genoemd. Dus als wij dus daarvan de duiven hebben, dan weten wij ook wel dat we in het thema de Bijbel is waar, dus daarvan de persoon des heilige geestes hebben te spreken in zijn komst, en ook van de kerk gods die hier op de aarde is. En die van het wildgedierte daar ook wel vaak de schade toe krijgen, ook voor de slangen gevaren te wezen. Dus niet het verkeerde van de slang, maar het goede van de slang en ook het goede van de duif. Daar kenmerken ze de kerk zich in. Nou ja, wat voor kenmerken hebben we dan? Dan zie je dat de duiven altijd bij elkaar hebben te zijn. De duiven die eten samen, de duiven die vliegen samen, en de duiven die zijn niet graag alleen, en de duiven die zijn altijd graag bij elkaar. En dan heb je de gemeenschap daaronder die duiven, dus dan het kenmerk te zijn. De kerk van God. Ja, als je daar met z'n ouder in gaat, dan kun je met z'n tweeën gaan. Het is voor de dominee is dat ook wel eens goed, dat hij dat met z'n ouder in doet. Dat hij bij de gemeente blijft en de gemeente bij de duiven, bij de kerk blijft. Zij trekken samen op, ze eten met elkaar, ze zijn vriendelijk en ze zijn juist gezet tegen elkaar. Ze staan nooit op zichzelf. Een duif wil niet alleen wezen. Dus die duif, die zie ik niet. Je kan best, er zijn een soort duiven die dan wel eens alleen vliegen, maar dan trekken ze toch ook gauw weer op de gemeenschap van de kerken, van op elkaar, de broeders in het geloof, daar trekken zij dus dat item weer bij elkaar. Dat is het kenmerk. De kenmerk, dat is dan eigenlijk dus dan dat zij de liefde ook in ere houden. Dat is dus dan bij de duiven ook heel erg zichtbaar. En je kunt je eigenlijk erover verwonderen, dus dat zij met de gemeenschap die ze met elkaar dan hebben, dat zij ook de liefde houden en de liefde in eer houden. Dus daar kun je ook wel merken dat het dan op de kerk hebt te slaan, dat je als predikanten of als broeders of al in hetzelfde huis of samen te wonen bij elkaar bent in liefde. En dan zie je wel bij die duiven die... Ja, die gaan zo lief met elkaar op. Ze kreunen van de liefde. Ze kreunen, ze maken geluiden bij die liefde. En ze verwekken de jongen met die liefde. En dan kreunen ze, dan steunen ze van de liefde. Dus de Heer zegt eigenlijk dus dat jij je werk en je arbeid doet, discipelen, dat is zuchtend van de liefde, kreunend van de liefde, liefdesbelangen, wanneer je in de gemeente en in de kerk en op je werk en waar dan ook de arbeid hebben, wees dan net zoals die duiven, dat je zegt, doet het, houd die liefde in ere, houd de gemeenschap in ere, blijf bij elkaar, eet met elkaar, vlieg met elkaar, doet alles met elkaar, dat is de kenmerk van deze liefde. En de Heer zegt dan ook wel, zalig zijn degenen die treuren, dat zijn dan die zuchtende, die kreunende, die strijdende, die verblijdende kerk die in liefde de Heer navolgt, ook in de vervolging. Zalig zijn deze. Het kan dus dan ook zijn dat die duiven aan het vechten zijn. Ik heb me van de week heel bijzonder daarop verwonderd. Ik had... ik wist dat wel dat die doffers dat deden. Dan slaan ze met de vleugels elkaar om de oren. Zeggen, dat gaat gewoon verschrikkelijk hard eraan toe. Maar dat de duivinnen dit deden, dat had ik nog nooit gezien. Ze hadden toch een flinke ruzie toch in dat duivenhok, die duivinnen. Maar even later legden ze het weer bij. Even later legden ze het weer bij. Stonden ze weer aan de voerbak. Gingen ze weer samen vliegen. Dus ze scheiden dus dan na een ruzie niet van elkaar. We gaan niet, net van de week kreeg ik nog weer zo'n bericht, hè, van wat is dit dan? Ja, we zijn alweer, de papieren zijn alweer binnengebracht door bij de rechter voor de scheiding.
Dat maak je bij de duiven niet mee, die scheiden niet van elkaar.
Ze kunnen wel eens met die vleugels klappen en ze kunnen wel eens met die vleugels slaan, maar van elkaar scheiden, dat doen ze nooit. Het is zo weer bij elkaar gebracht.
Ja, samen eten, voedsel zoeken, samen vliegen. De een vliegt, de ander vliegt ook. Je vindt ze steeds bij elkaar. Het vormt een hechte gemeenschap. Het is de duivenkenmerk. Discipelen, zo moet het daar jou wezen wanneer jij daar zo die wereld in gaat. Wanneer je in die kerk je arbeid verricht. Wanneer jij dus daar samen optrekt, wanneer jij haat en nijd ervaart, wanneer die wolven op je aankomen. Het is natuurlijk ook best wel dat je dan met elkaar wel eens getroost mag worden, de een met de ander wel eens een troostrijk gesprek mag hebben. En dat je ook samen dan je knieën buigt, samen op de knieën komt, samen dan optrekt naar Gods huis, samen dan het gebed tot de Heere richt, samen dan het woord voedsel gebruikt, samen een gemeenschap vormt, het kenmerk van de duiven. In deze wereld, in dat koninkrijk, pas op voor de wolven, maar doe niets als de slangen met hun gif. Roddel, praten, kletsen, verdacht maken, een poeier geven, verscheuren, verteren, verbijten, twisten, nijdigheid, zo dit. Maar in liefde en een gezindheid die bij de kerk past, met een gezindheid die je terug kan vinden bij het hoofd, bij Jezus Christus. Nou ja, dat is het onderricht van de Heere. Zie, ik zend u. Het is een hoge roeping. Je hebt een niet makkelijke taak. Het is midden in de wolven. Wees bedachtzaam. Voorzichtig. Schat het in. Kijk of je woord de rechte tijd kwijt kan. Zoek hun behoud. Bid voor je vijanden. Doet wel degene die u haten. Heb liefde voor het verlorene, zoals dat bij de duif is. Wees zo arbeidzaam als jij dus dan je werk mag doen. Amen. Zo mag. Heer in de hemel, zijn we nou een poosje bij elkaar geweest en u hebt toen alweer de gedachtenissen gehad om ons te onderwijzen. U hebt ook zo'n beelden genomen die passen bij hetgeen wat er bij geestelijk leven en bij geestelijk werk en arbeid te verrichten worden. Geef een goede gezindheid, stuur ons door uw woord en door uw geest en leid ons in die waarheid en laat ons blijven bij de waarheid, want velen vallen af, dwalen, vormen secten, komen om. Maar laat het zo voor de gemeente niet wezen. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 68. Het zevende vers. Gelijk een duif door het zilverwit. En goud dat op haar veteren zit bij het licht der zonnestralen, en ver boven alle andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk overlonkt weer met uw schoonheid pralen. Het zevende vers van Psalm 68.
dominee. Mevrouw Kot. Kinderen. En kleinkinderen van de dominee. Gemeente. En alle hier aanwezig of meeluisteren. Vandaag op Godsdag, 13 augustus van het jaar 2023, is onze herder en leraar, dominee A. Kot, jarig. En heeft hij de leeftijd van 72 jaar mogen bereiken en een jaar tot zijn jaren mogen toevoegen en door de Heere gespaard en bewaard mogen blijven. Ook heeft hij ruim 30 jaar in het predikambt mogen dienen en ruim 20 jaar in onze gemeente mogen staan. Na de Heere past het ons hem te bedanken voor de vele blijken van inzet als herder en leraar van onze gemeente en voor het dienen van andere gemeenten in ons kerkverband. De Heere mogen hem bedienen en schenken dat door zijn arbeid vele mogen worden toegebracht tot dat volk wat uit genade en door de arbeid en verdiensten van de Zoon van Gods eeuwige liefde zalig worden mag. Laat ons hem dan toezingen uit Psalm 105 en daarvan het 24ste of laatste zangvers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Wij noemden nu Psalm 105, het 24ste zangvers, als kan staande.
Gemeente, dank u wel daarvoor. Als het dan over deze jaren gaat, dan kan ik zo zeggen, het is al zo. Het is geschied, zoals dat de ouderling naar voren gebracht heeft. En dan geven die jaren die dan genoemd zijn, heel veel terug te denken. En nou kun je er natuurlijk heel veel dingen van gaan zeggen. Daar kun je ook op een, ja, kun je ook een vroeg praatje gaan ophangen, laat ik nou eens zeggen. Nou, dat gaan we niet doen. Ik kan wel zeggen dat dus dan van die tijd, als het ware, dus dan heel veel gedacht kan worden. En dan kan ik ook wel zeggen dat er heel veel getreurd is en geklaagd is, maar niet over God. Maar dan kun je wel begrijpen over wie dan wel. Dus dan sluit ik eigenlijk daar wel af. Niet om dat van u te zeggen, dat ik het nog eventjes dan duidelijker wil zeggen, maar over mijn eigen dus dan. Over mijn eigen dan veel te klagen. Ik hoef er over u niet te klagen, dat is echt niet waar. Want dan zou de klacht als het ware dus wel van u ook begrepen worden als u een klein beetje eigen kent. Maar dan het laatste, dan eigenlijk wat ik daarvan tot nu zou zeggen, dat is Ichabod. Ichabod. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar nou is de ouderling nog één ding vergeten. En dat zou hij misschien kunnen weten als ik het hem gezegd had, maar anders had hij dat niet kunnen weten. Maar het is dan 50 jaar geleden, 50 jaar, dus het is 30 jaar geleden genoemd, 20 jaar geleden genoemd, het heette genoemd, maar dat 50 jaar geleden. 50 jaar geleden toen kwam God en die zei tot hiertoe en niet verder. Tot hiertoe niet verder. Dat is dat 50 jaar geleden gebeurd, toen was ik 25 jaar. En toen heeft de Heer tegen mij gekomen, niet voor mij gekomen, maar tegen mij gekomen. Maar in deze 40, 30 jaar is die voor mij geweest. Die zo vaak tegen hem was. Maar als ik dan zou kunnen zeggen, hij was tegen mij, toen heb ik geweten hoor, dat je tegen God gezondigd hebt. En een jaar later is het jubeljaar aangebroken. De jaar van de vrijheid. Na een jaar, maar 50 jaar geleden, toen kwam God op mijn pad. Hij zegt, nou hier, nou gaat het sterven, want nou kom je in het gericht, nou ben ik klaar met jou. En die met het gericht hier getrokken. Na een jaar heb hij mij toen bevrijd. Dat is 50 jaar geleden gebeurd. Je kunt wel denken dat het gebeurd is, want anders had ik geen predikant kunnen wezen. En dat kan ik nog vaak niet, dus had ik er ook nooit aan begonnen als je weet wie dat is. Als jij jezelf kent, heb je er genoeg aan, maar dan ben ik wel de slechtste van de slechtste, laat maar zeggen. Maar daar heb ik ook nooit zin in gehad. Maar daar heb de Heer mij door liefde in gewonnen. En met die liefde doe ik mijn werk nog. Maar als ik dan kijk naar het laatste, dan denk ik van, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog? Ja, je kunt het met elkaar eens wezen, maar ook wel eens niet. Ik hoop dat je nog lang bij ons mag zijn. Ik denk niet dat iedereen dat wil, maar dat zou dan gezegd kunnen worden. Maar ik weet niet of ik dat ook wil. Maar de Heer geeft dat, door genade de raad Gods uit te dienen. En nog goed met u samen op te trekken, gelijk als die duiven. Tracht dan uw harten te verheffen tot God en ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u. Amen.